Gemeente, de bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry, die heeft over Jesaja 53 gezegd: nergens in het Oude Testament worden de smarten en de heerlijkheid van de Christus zo helder en volledig geprofeteerd dan hier. Hij zegt, je moet het eerder dit hoofdstuk noemen het evangelie van de evangelist Jesaja, dan dat je het moet noemen de profetie van de profeet Jesaja. Zo helder, zo duidelijk, zo scherp mocht Jesaja al zien van het lijden wat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Jesaja 53 is een lied, het lied van de lijdende knecht des Heren, en het bestaat uit 15 verzen, 5 coupletten van elk 3 verzen. We hebben vorige week het eerste couplet gezien, vers 13, 14 en 15. En nu hebben we vanmorgen stilgestaan bij het vijfde, het laatste couplet, althans vers 10, 11 en 12 is het vijfde couplet. En in dat laatste couplet, vers 10, 11 en 12, gaat het over de vruchten, de zevenvoudige vrucht van het volbrachte werk van de knecht. De kruisboom, het kruishout, gaat bloeien, gaat vrucht voortbrengen. Vanmorgen zagen we de 3 vruchten in vers 10. Hij zal zaad zien. Hij zal zijn dagen verlengen, eeuwig leven, opstandingsleven. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Vanavond vers 11, daarin worden nog 2 vruchten beschreven. En in vers 12 de laatste 2. En dat zullen we nog een keer binnenkort behandelen. Nu vers 11, dat is dus de 4e en de 5e vrucht. Die breekt die door. En wat is dan die 4e en die 5e vrucht? In vers 11 staat: verzadiging voor Christus, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En de 5e vrucht, dat is rechtvaardiging van de goddeloze. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken. Mooi, hè? Ziet u het verband? Vers 10, 11 en 12, totaal die zevenvoudige vrucht, een veelheid en volheid van vrucht op de arbeid van de Heer Jezus. Daar zal straks de hemel mee gevuld zijn. Nou, ik zet boven de preek de rechtvaardige en de rechtvaardigen. En dan letten wij op die twee vruchten. Ten eerste zijn verzadiging. En ten tweede, mijn rechtvaardiging. Ik zet boven de preek de rechtvaardige en de rechtvaardigen. We letten op de 2 vruchten die in vers 11 worden genoemd. De eerste is zijn verzadiging en ten tweede, mijn rechtvaardiging. Nou, laten we eens gaan kijken, gemeente, naar de eerste gedachte, vers 11. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Spreker is hier de Heere God zelf, de Vader, die is aan het woord. En die zegt om de arbeid van zijn ziel, na de arbeid van de ziel van de Heere Jezus, na zijn moeitevolle arbeid, dat woord staat er letterlijk, zijn moeitevol lijden. Dat woordje voor arbeid wat hier staat, dat wijst op zware strijd. Het werk wat hij vrijwillig als knecht op zich genomen heeft hier op aarde om de wil en het werk van de Vader te volbrengen. Maar dat werk was een zwaar werk. Dat was een heilswerk, een verlossingswerk, maar dat was zwaar en smartelijk. Dat kostte hem pijn, dat kostte hem bloed, dat kostte hem tranen, dat kostte hem zweet, dat kostte hem doodstrijd. Zielenarbeid, en dat is zo diep. Dat Gods engelen in de hemel, al Gods engelen in de hemel, de diepte van die arbeid niet kunnen peilen. En zelfs in de hemel, ik geloof als alle verlosten bij elkaar zullen zijn, dat ze de hoogte, de lengte en de breedte van zijn werk nooit kunnen uitmeten. Om de arbeid van zijn ziel. Dat ene woordje arbeid, dat vat als het ware eens samen wat er allemaal gebeurd is met die knecht. Toen hij als zoon van God mensenzoon werd. Toen de koning der ere knecht werd vanaf de kerstnacht tot Golgotha. De arbeid van zijn ziel. Maar die arbeid heeft hij ook volbracht. Wat hij streed en leed en deed. om volkomen de eis van Gods wet te voldoen en de straf van Gods wet te ondergaan. Wat hij geleden heeft aan de kant van zijn volk die hem verwierp. De vijanden die hem vervolgden, vooral de vrome vijanden, laten we hem doden. Wat hij ook van zijn vrienden heeft geleden die hem allemaal verlaten hebben, verloochend en zelfs een verrader. Wat hij van de kant van de Satan heeft ondergaan die hem verzocht. Niet alleen in die 40 dagen, maar ook in Gethsemane toen die hele helle macht weer terugkwam. En Jezus moest uitroepen, dit is uw uur en de macht der duisternis. Maar vooral ook wat van de kant van de Vader, die zijn aangezicht voor hem moest verbergen. De verschrikkingen in zijn ziel, die moeitevolle arbeid. Maar hij riep, het is volbracht, hij heeft het ook voldragen, volbracht. Kostelijk woord. Toen aan het eind hij mocht zeggen, ik heb het helemaal ten einde kunnen volbrengen. Volbracht. Wat een kracht zit er in dat woord. Iemand heeft wel eens gezegd, dat woord, dat ene woordje volbracht, hè, dat is nou het rijkste woord voor de Zoon. Taak volbracht. En het is het aangenaamste woord voor de Vader. Vader, volkomen genoeg gedaan, verheerlijk. Het is het verschrikkelijkste woord voor de Satan, want hij is voorgoed verslagen. En het is het zaligste woord voor een zondaar. Want als je er goed over nadenkt, gemeente, volbracht dat werk, dat verlossingswerk voor een zondaar, dan hoef ik er niks meer aan te doen. Niks. Dat werk is af, dat is gedaan door hem. En als het gehele werk volbracht is door hem, door een ander, niet door mij. En als de hele schuld betaald is. Nou, wat blijft er voor ons dan nog over om te doen? Niets, helemaal niets. Dan alleen op je knieën te vallen. En de Heere God en de Heere Jezus daarvoor te loven, te danken en in eeuwigheid te prijzen. Omdat hij het heeft gedaan. Om de arbeid van zijn ziel. En dan staat er, goed lezen, om de arbeid van zijn ziel, zal hij het zien, komma, en verzadigd worden. Zal hij het zien. Even iets interessants, iets technisch. Dat is wel interessant om te vermelden, zal hij het zien. Als u een MBV hebt, jongens, als jullie je jongerenbijbel bij je hebben, dan zie je onderaan, dan zie je een interessant sterretje staan. Maar dat woordje zien, dan staat er in de Griekse vertaling en. In de Jesaja-rol staat, zal hij het licht zien. U weet, even tussen haakjes, dat in 1947, een aantal van u weten dat, in 1947, dat daar die, in Qumran in Israël, dat daar die hele oude boekrollen zijn gevonden, hè. Nou, als je ooit een keer in Israël geweest bent, dan kan je ook er is ook een hele oude Jesaja-rol gevonden. Heel oud, in die grotten van Qumran. En die Jesaja-rol, als je dat dan vergelijkt met deze Jesaja in de Bijbel, zie je, het komt bijna in alles overeen. Dat zijn heel enkele verschilletjes. En onder andere een klein verschil is dat er in die Jesaja-rol in Qumran gevonden, dat er staat in Jesaja 53 vers 11, hij zal het licht zien. En dat wil zeggen, die knecht die zal het opstandingslicht zien. Hij zal het levenslicht weer zien. Hij zal weer tot leven komen. En dat is de bedoeling ook van de tekst. Na het verschrikkelijke lijden wat zijn ziel heeft doorgemaakt, in het dal van de schaduw van de dood, zal hij weer in het leven, in het opstandingslicht. Het gaat lichten op Pasen. Hij zal het licht weer zien. En hij zal zaad zien. Nakomeling. Grote werken hebben grote oogmerken. Wat zal hij zien? Als hij dan weer tot leven komt, Pasen. Klinkt door in vers 11, Pasen. Als hij tot leven komt, wat zal hij dan zien? Nou, uiteindelijk zal hij een christelijke gemeente gaan zien. Een schare die niemand tellen kan, zal hij gaan zien. Geestelijke kinderen zal hij gaan zien. Als hij weer tot leven gekomen is, Pasen, dan zal hij zaad zien. Een bruid zien uiteindelijk. Dat zal hij zien. Ik ga nog eens interessants vertellen, althans dat vind ik interessant. Dat wordt je arbeid, dat wordt soms ook wel vertaald met het baren De barensweeën van een vrouw die in verwachting is en je kind baren moet. En dan voelt u ook weer dat woordje arbeid bij een barende vrouw. Dat heeft te maken met weeën en met pijn en met smart. En met droefheid en benauwdheid. Maar daarna, als het kind eenmaal geboren is, dan zal ze het zien. En dan heeft ze het in de armen en dan ziet ze het in de wieg. En dan is de smart vergeten, verdwenen. En dan zal die vrouw die pas moeder geworden is, verzadigd zijn. Nou, dat is nou wat er hier staat. Hij zal het zien na de arbeid van zijn ziel en verzadigd worden. Dan ben je als moeder, als vrouw die een kind gebaard heeft, volkomen genoeg gedaan. Dat was het waard, het heeft me wel veel gekost en het was een zware bevalling, maar dan moest kijken, zo'n klein droppie. Helemaal genoeg gedaan. Niks moois dan een moeder met een pasgeboren kind in de armen. Zo gelukkig. Nou, als je dat nou eens betrekt op Christus. Uit de doorstane weeën van Christus op het kruis is daar een kerk geboren. Die nou de vreugde en het welgevallen van zijn ziel is. En wat heeft hij daarvoor moeten lijden? Ik zal u wel vertellen. Twee vrouwen. Een voorbeeld. Kinderen een voorbeeld. Twee vrouwen. En alle twee die vrouwen, twee moeders, die spraken over hun zonen. Maar de ene die was een pleegmoeder. En een pleegzoon. En de ander was een moeder van haar eigen kind. En die eerste, die moeder van een pleegkind, die zegt zo tegen die tweede vrouw. Zegt, mijn liefde voor dit pleegkind, dat is zo diep. Alsof het in mijn eigen gezin geboren is. Zegt, ik geloof niet dat ik meer van deze jongen kan houden dan ik nu doe. Nou, daarop antwoordt dan die tweede moeder, mijn eigen kind. Zegt, jouw liefde, die gaat net zo ver als de mijne. Maar, mijn moederliefde gaat in één ding dieper. Jij leed nooit de barenspijn voor je zoon. Zoals ik dat voor mijn zoon wel heb moeten ondergaan. En dat is nou het verschil tussen een pleegkind en een echt kind. Je houdt er evenveel van, maar die barensweeën, die barenspijn, dat heb je alleen bij een echt kind. En dat is nou wat hier bedoeld wordt. Door de weeën van Christus op het kruis, heeft hij zijn kerk, zijn gemeente, zijn geestelijke kinderen, zijn bruid verworven. Nou, dat staat er zo mooi, hij zal het zien, hij zal verzadigd worden. Zo'n mooi woord, zo prachtig. De Heere Jezus, de knecht, Gods zoon, de koningknecht, die zal zo zich verlustigen in zijn bruid, in zijn geestelijk nageslacht. Hij zal er zoveel voldoening in hebben, zoveel verlustiging, hij zal er zo gelukkig mee zijn met al die gelovigen. Kunt u zich dat voorstellen? Dan gaat het niet over mijn geluk, over zijn geluk. Daar heb ik nog niet veel over nagedacht in mijn leven, over zijn vreugde, wel over mijn vreugde. Oh, welke vreugde een kind van God te zijn. Ja, dat is mijn vreugde. Maar heb je nou wel eens nagedacht over de vreugde van Christus? Voorbeeld. Ik denk bij Adam en Eva. Adam was alleen. En toen deed de Heere God een diepe slaap op hem vallen. En God opende zijn zij. En bouwde een vrouw. En hij bracht die vrouw, die prachtige, mooie vrouw, zonder zonde, tot Adam. En dan doet hij zijn ogen open zo, dan wordt hij wakker. En dan ziet hij, op de arbeid van, zal hij het zien en verzadigd worden. Dan ziet Adam die vrouw naar hem toe komen die God hem heeft. En dan is hij zo blij. Zo verzadigd is zijn oog. Nou heeft hij eindelijk vlees van zijn vlees en been van zijn. Nou heeft hij een vrouw die bij hem past. Volledig verzadigd. En toen was het zeer goed. Mag ik dat eens doortrekken, gemeente? Naar de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft ook uit liefde zichzelf voor die bruidskerk overgegeven. Tot in de dood. Tot in de doodslaap. Totdat zijn zij geopend werd door de speer. En zo is uit de geopende zijde van Christus een kerk gebouwd. En toen hij opstond uit de dood, mocht hij als het ware die kerk aanschouwen. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan die bruid het leven gaf. Hij zal het zien en verzadigd worden. Hij zal er volop van genieten. Dat heeft de Heer Jezus al gezien voordat hij leed en stierf. Er is een prachtige tekst in Hebreeën 12. Er staat: om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Voordat hij Gethsemane en Gabbata en Golgotha moest ondergaan, dat zware, dat smartelijke lijden, was zijn oog gericht, was het uitzicht gericht op die vreugde die voor hem lag. Er was dan die vreugde. Dat was niet alleen dat hij zou terugkeren tot de Vader, maar dat hij een bruid zou krijgen. Zaad zou krijgen, geestelijk nageslacht. Kinderen waarvoor hij in de barensweeën van de dood is geweest. Ja, dat was de vrucht van zijn arbeid. En gemeente, ik geloof dat het nog steeds zo is. Niet alleen toen hij voor het lijden stond, dat hij eroverheen mocht kijken. De vreugde die voor hem lag. Maar dat telkens opnieuw, als er een zondaar in Rotterdam, als er een kerkganger hier in de Maranatenkerk, een ouder of een jongere, als die tot redding komt en tot bekering tot God en tot geloofsovergave aan deze heiland. Dat de Heere Jezus ze ziet en dat hij verzadigd wordt in uw verlossing. Dat hij daar zijn vreugde in vindt en zijn geluk in heeft. Zoals er vreugde in de hemel is. Niet alleen bij de engelen, maar en bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bij een drie-enig God. Zoals er vreugde is in de hemel over die ene zondaar en die zondares die zich tot hem bekeert. Er is een vreugde, verzadiging. Dan is er verlustiging bij God zelf. Zoals bij die moordenaar aan het kruis, om maar eens een voorbeeld te noemen. Hè, die op de valreep als een vuurbrand uit het vuur werd gerukt. En mee mocht naar de hemel. Wat een verzadiging had Christus in de redding van deze moordenaar. En toen op de Pinksterdag er 3000 in ene keer werden toegebracht. Jongen, wat een vreugde in de hemel. Jezus zag dat als vrucht op zijn arbeid en hij werd verzadigd. Hij genoot ervan. Hij had er zijn verlustiging in. En wat denkt u hier in de Maranatenkerk? Wat denkt u ervan? Als de een na de ander, och ja. Of van mijn gezin, van uw gezin, de een na de ander. Eerst werd pa geraakt en toen werd moe bekeerd. En toen de kinderen, één voor één, ja hoor. En toen de catechisanten, hè. En die gaf toen eens een getuigenis op de jeugdvereniging, maar toen een paar poosje daarna die ander ook. En toen weer eentje, de een na de ander. Wat een verlustiging voor God, wat een verlustiging voor de knecht. Daarvoor heeft hij geleden. Als hij ziet dat het resultaat heeft en er mensen aankomen en knielen bij het kruis. Als een vuurbrand uit het vuur wordt gerukt, verlost van een komende verdoemenis. En straks verheerlijkt in het Vaderhuis. Als hij zondaars aan zijn middelaarshart kan drukken, dan is de Heere Jezus blij. Hij hongert en hij dorst. Dat wordt je verzadigen, daar zit toch iets in van honger en dorst. Als je hongert en je hebt dorst. Vanmorgen aan tafel gezeten, met honger en dorst. Ik ben verzadigd, dominee. Goeie zondag gehad. Je hebt honger en dorst. En als dat nou verzadigd. Ja, als je nou eten en drinken krijgt, dan word je verzadigd. Wij zingen in Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Mooie psalm, hè? Wilt u die een keer opgeven? Mooie psalm. Ja, mijn ziel dorst. Het hijgend het. De jacht ontkomen. Je ziet hem al hijgen. Hij dorst. En hij krijgt water. En zo dorst mijn ziel naar de Heer. Hebt u er wel eens over nagedacht, gemeente? Niet alleen dat een zondaar dorst naar God, maar dat God dorst naar u. Dat de Heere Jezus hongert en dorst naar zielen om die aan zijn hart te drukken. De Heere Jezus die was bij Sichar, bij die put. Komt daar een zondige vrouw aan. De Samaritaanse vrouw. En de Heere Jezus heeft honger. En dan zeggen de discipelen, we gaan even een broodje voor u halen.
En dan krijgt Jezus een gesprek, terwijl de discipelen weg zijn, die zijn brood halen, krijgt Jezus een gesprek met die Samaritaanse vrouw. En dan openbaart hij zich aan die vrouw. En dan komt die vrouw tot geloofsovergave aan Jezus van Nazareth. En dan komen de discipelen terug met een brood. Heer Jezus, alstublieft, hier hebt u had toch honger? En dan zegt de Heer Jezus, zeg het nou in eigen woorden. Dan zegt de Heer Jezus, laat maar, want ik ben al verzadigd. Ik ben al verzadigd, niet met dat aardse brood, maar dat er een zondaar gered is. Dat was zijn eten en zijn drinken. Hij zal het zien en hij zal verzadigd worden. Er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat is wat? Is dat andersom ook zo, heren? Is er dan niemand die ik liever wil hebben dan u? Er is niemand die... Ik kan niemand vinden die mij meer bemint dan hij. Nou, het was zo aan het kruis, vooraf, dat hij die vreugde zag. Er wordt een kerk zalig, een gemeente zalig. En elke keer opnieuw, als er een zondaar aan het kruis knielt, dan vindt de Heer Jezus daar zijn vreugde in. En straks, gemeente, straks dan zullen al die verlosten samen, die hier bijeen worden vergaderd, rondom het kruis, dan zullen ze allemaal straks in de hemel rondom de troon zijn. En wat zal zijn oog dan verzadigd zijn van zien als hij die hele vrucht mag aanschouwen op zijn arbeid. Als hij al die geestelijke kinderen bij elkaar mag zien, dan zal deze profetie ten volle vervuld zijn. Als ze aan zullen komen van noord en zuid en oost en west. En zullen aanzitten en hem de lof zullen zingen die ons gekocht heeft voor God met zijn bloed en gemaakt heeft tot koning en priesters. Dan zal de Heere Jezus ten volle verzadigd zijn. Mag ik nog eens een gedachte lanceren vanaf de preekstoel? Wat een kostbare gedachte dat tot in eeuwigheid zullen wij, gelovigen, kinderen van God in ons midden, dat tot in alle eeuwigheid zullen wij een bron van vreugde zijn voor zijn hart. Ik kan dat niet begrijpen. Andersom kan ik het wel begrijpen. Andersom kan ik het wel begrijpen. Dat hij tot in alle eeuwigheid een bron van vreugde voor mijn hart zal zijn. U hebt me verlost, Heer Jezus. U hebt me gekocht met uw bloed. U hebt me bewaard in deze wereld. U hebt me gebracht in uw heerlijkheid. Eeuwig zij u daar wel lof en eer. Maar andersom, dat vind ik onbegrijpelijk, dat wij als gemeente, als bruidskerk, dat we tot in alle eeuwigheid een bron van vreugde zullen zijn voor zijn hart. Hij zal het zien en hij zal verzadigd zijn. Die ogen die eenmaal weenden om ons, diezelfde ogen zullen dan met blijdschap schouwen op zijn bruidskerk. Met blijdschap kijken op zijn bruidskerk. Ja, hij ziet op hen. Geloof je dat, jongens? Geloof je dat? Hij ziet vanuit de hemel op hen die naar hem zien. En die twee ogen die ontmoeten elkaar. En dan is er vreugde. Dan is er vrede. Dan liggen we in een ziekbed. En dan denk ik aan die Icazia patiënten die meeluisteren vanavond. Een enkeling. Dan lig je op je bed. Dan lig je op een bed. En het is geen bed van rozen. Het doet allemaal pijn. En ik kan niet meer bidden. En ik kan zelf niet meer zuchten. Weet je wat je dan nog wel kan? Uit het raam naar boven kijken. Want hij ziet op hen die naar hem zien. Hij zal ze zien. En hij zal verzadigd worden. Nou, dan ga ik naar de tweede gedachte. De volgende vrucht. Dat is vers 11. Dat is het volgende gedeelte. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Ziet u die vruchten? Ik ga het nog een keer zeggen. De eerste was dus vers 10. Hè? Zo zal hij zaad zien. De tweede was hij zal de dagen verlengen. De derde was het welbehagen des Heren zal door zijn hand voortgaan. De vierde was hij zal zien en verzadigd worden. En nu die vijfde vrucht. Dat is door zijn kennis zal mijn knecht vele rechtvaardig maken. De rechtvaardigmaking gaat het hier over. Alsof Jesaja al een beetje Paulus had aanvoelen komen. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Kostelijke vrucht van het kruis.
Wat wil dat nou zeggen, die rechtvaardigmaking? Dat gerechtigheid mij wordt toegerekend. Dat wil zeggen vrijspraak van schuld en straf. Omdat de schuld door het schuldoffer is gedragen. En een recht op het eeuwig zalig leven. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Dat moet dan wel een vreemde vrijspraak zijn. Een vreemde gerechtigheid. He, want in ditzelfde hoofdstuk staat. Ja. Dat wij om onze ongerechtigheden, om onze overtreding is hij verwond. Wij zitten vol met overtredingen en ongerechtigheden. Hoe kan God dan mij niet schuldig verklaren, terwijl ik daar vol van zit? Nou en hier, zie je al wat gloren van het evangelie van die wonderlijke ruil. Jesaja zegt dat ook, weet je hoe dat komt? Omdat de straf die ik had verdiend. De straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En de striemen, die geeselslagen, dat zwiepen van die geeselslagen, dat kwam niet op mijn rug, maar op zijn rug. Hij ruilde met mij, die wonderlijke ruil, ik voor u, die in onze plaats wilde staan, als ze dan gestraft moet worden. Vader, laat mij het dan maar ondergaan. Daarom. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige met een hoofdletter velen rechtvaardig maken. Mijn knecht, dat is de Heer Jezus, de rechtvaardige wordt hier genoemd. De tzaddik. In wie geen bedrog en geen onrecht in zijn mond was. Niemand is rechtvaardig toen God vanuit de hemel keek. Sinds Genesis 3. Sinds de zondeval. Kijkt God vanuit zijn hoge hemel. Vanuit die wolkenbogen zien zijn goddelijke ogen op alle mensdom neer. En als hij dan kijkt naar het mensdom, dan ziet hij er geen eentje rechtvaardig. Geen één. Allemaal zwarte schapen. Sinds Genesis 3 tot de kerstnacht. En toen werd er één geboren zonder zonde. Rein. Een heilig godslam. En rekende maar op dat de Vader in die 33 jaar dat de Heere Jezus hier op aarde deed, al wat hem wel behagelijk is, enig mens. Rekende maar op wat een vreugde die Vader heeft gehad in de hemel over die ene die deed wat de Vader wel behagelijk was. De enige, de rechtvaardige. Het is apart dat juist in het Lijdensevangelie verschillende mensen die rechtvaardigheid van Jezus erkennen. De vrouw van Pilatus noemt hem deze rechtvaardige. En Pilatus zelf noemt hem de rechtvaardige. En later zegt Petrus in een van zijn brieven dat de rechtvaardige gestorven is voor onrechtvaardigen om ze bij God te brengen. Ja. Ik hoor Luther trouwens ook wel een beetje hierin. Hij die geen zonde heeft gekend, is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Vrijgesproken van schuld en straf. Luther die het zegt, we moeten het hebben, mensen, niet van onze eigen gerechtigheid, maar van die vreemde gerechtigheid, die gerechtigheid van een ander. En wie zal de Heere dan rechtvaardig verklaren? Zodat als je straks voor die rechtbank voor God moet verschijnen, en dat moeten we allemaal één voor één, dat je dan zonder verschrikken daar kan staan. Dat je zelfs verlangt om naar God te gaan. Ja. Veroordelen kan hij niet, mij niet meer. Dat je dat vrijmoedig durft te zeggen. Als ik straks voor zijn troon zal staan, dan kan ik nooit meer verloren gaan. Omdat een ander die straf heeft gedragen, die ik had verdiend. De God straft nooit twee keer. En voor wie deed hij dat dan? Er staat in onze tekst, hij deed dat voor velen. Mooi hè, velen. Dat vind ik van die woorden in de schrift, daar krijg ik weer adem. Kijk ruimte. Velen. Zijn er dus heel veel, heren? Ja, het zijn er heel veel. Kanttekeningen, die waren ook niet scheutig. Die zeggen, dat zijn al degenen die in hem geloven. Velen. Calvijn was een beetje somber. Calvijn zegt, hij zucht een beetje. Ik ben het niet met Calvijn eens, hoor, wat ik nou ga zeggen. Helemaal mis. Maar goed. Calvijn, die zegt dit. Hij zegt, ja, dat er nou onder de 100 die het evangelie horen, dat er nauwelijks eentje is die gelooft. Nou, dat is somber. Beetje zuur hoor, Calvijn. Onder de honden die het horen, eentje maar die gelooft. Weet je wat Jesaja zegt? Velen, man, velen. En als God zegt velen, dan bedoelt hij dat ook. Dat nemen we zo ruim mogelijk. Het is meer dan je denkt, reformator. Het is meer dan je ervoor aanziet. En het is misschien ook wel meer dan u het gunt. In de veelheid van de onderdanen, daar schittert nou de heerlijkheid van die koning in. Daar moet je niet gering over denken hoor, over dat getal. Die miljoenen eens zaligen zal. Ja, het is wel een kerstliedje, maar het is wel waar. Ontelbaar. Grote massa. Een grote massa, dat talrijke volk in het rond. Daar moeten we niet op beknibbelen. Velen. Velen. U zegt ja, met een zuinig gezicht, maar dat is niet allen. Ja, dat weet ik ook wel, dat weet ik wel. Maar hoe staat het nou met u dan? Ben je er al achter? Dat wonderlijke geheim, die ene waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen uw, mijn gerechtigheid is, hij alleen. Heb jij dan al gebogen? Gevlucht, ben je nou al gevlucht tot Jezus? Die alleen heeft jou gered van het vonnis de wet. Ik boog en ik geloofde. God sprak me vrij. Dus maar, hoe staat het met jou dan? Die dat nou zo zegt met zo'n zuinig gezicht. Velen. Heerlijk woord. Moet je streepje onderzetten. Kan weer een beetje lucht. Kan weer een beetje ademhalen. Ja, er zijn ook mensen die daar niet bij horen. Ja, en ik weet ook wie daar niet bij. Dat weet ik ook wie daar niet bij behoren. Weet je dat zijn? Weet je wie daar niet bij behoren? Dat zijn allen. Die nou dit lam van God in ongeloof afwijden. Die dit lam van God niet willen omhelzen. Ja, die staan er buiten. Die zullen straks voor het gericht wel schuldig worden verklaard. Dan weet u dat alvast. Je kan nooit om dat lam heen. Ik zou er je armpjes maar omheen leggen, kinderen. Voor een lam hoef je niet bang te zijn. Wel voor je eigen zondig hart. Maar voor een lam hoef je niet bang te zijn. Leg je handjes waaromheen. Ja. Ik gun de heren zijn schapen. Ik gun die herders zijn schapen. En ik gun de koning zijn onderdanen. Het zijn er heel veel. Jesaja 3. En weet je hoofdstuk 54 vers 1 begint. Dan wordt het allemaal gezegd in hoofdstuk 53. Hè? En dan staat hoofdstuk 54 vers 1. Zegt dit. Kijk hoeveel. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang, juich. Want die geen baresnood gehad heeft, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Maak de plaats van uw tenten wijd, jongens. Laten we de tent, het tentdoek nog maar even wat uitzetten. En dat we de gordijnen van uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet, maak de koorden lang, steek uw pinnen vast. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Ziet u hoeveel? Zoveel. Ja. Hoort u er nou bij? Hoor jij er nou bij? Vanmorgen wel aangegaan, vanmorgen niet aangegaan. Ik las ergens in de voorbereiding, je kan ook door een geestelijke anorexia. Nou, dat is een beetje modern uitgedrukt. Je kan jezelf ook uithongeren. Met al die ja-ma's, die heb je nou al zo lang. Je bent al zo lang. Het komt maar niet verder. Hoe komt dat toch? Zo vol, zo ruim, zo heerlijk. Van Gods kant vandaan. Wat verhindert u nou, mensen? Ja. Om dit land te omhelzen. Om amen te zeggen. Ja. Om amen te zeggen. Dat is eigenlijk geloof, hè? Dat je het bijvalt. Amen zeggen. Ik was vorige week in Bleskensgraaf. Ik zal maar even tussen haakjes, tussendoor. Ik was vorige week s'avonds in Bleskensgraaf en ik had gepreekt en ja, zoals ze dat dan zeggen in dominees taal, het mocht wel gaan. En aan het eind van de preek, toen zei ik in volle vuur, aan het eind zei ik amen. En er zat iemand rechts van me in de preekstoel, heel de kerk vol daar. En die zegt overluid, zodat de hele gemeente het kan horen. En ik op de preekstoel zei, amen. Hij nam het over. Hij echoot het als het ware terug. Dan moet ik een klein beetje lachen. Hij is niet gewend. Er zijn een hoop gewend om er maar na te kijken. Maar dat doen we niet. Maar het is wel mooi. Geloven is dat je van ganse harte zegt, dit evangelie, ik zeg er van harte ja en amen op. Het zal waarachtig en zeker zijn. Hij voor mij. Amen. En het ganse volk zeggen, amen. Zo wordt het. Ja, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Dominic Horevaar, de oude knecht die in Rotterdam nog woont, dominee Sea Horevaar, die heeft een keer hier een preekje over gehouden. En die heb ik gelezen in de voorbereiding. En hij had 3 punten. Het eerste punt is, als ik nou deze tekst bepreek, het eerste punt is het grote wonder. En het grote wonder is dat de knecht des Heren leidt tot in de dood des kruises. En het tweede punt, dat is het grotere wonder. Dat is dat die knecht des Heren leidt voor zondaren. Die vol van overtredingen en ongerechtigheden zitten. En dan het derde punt, dat is het grootste wonder. En dat is dat die knecht des Heren nou leed voor mij. Ja. Dat hij die speer in zijn zijde voelde voor mij. Dat hij die spijkers in de handen voor mij voelde. En dat hij een bordje achterliet. Nou ben ik ook jouw koning. Het grote wonder. Het grotere wonder. En het grootste wonder. En dan kan ik maar 1 ding doen. Dat is knielen bij het kruis. En als ze dan aan me vragen. Wie heeft nou deze prediking geloofd? Dan zie ik op naar die kruiseling. Gods knecht, mijn koning. En ik zeg stil en blij. Ja, Heere. Ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadelijk hout mij het eeuwig heil verwierf. Hoe zal die knecht vele rechtvaardig maken? Dat staat door zijn kennis. Door zijn kennis. Dat wil zeggen, Matthew Henry zegt, daar ben ik het wel mee eens. Dat wil zeggen door geloofskennis. Door geloofskennis. En geloven, dat is kennen en vertrouwen. Door geloofskennis van hem. Door kennis over de Heere Jezus, wie hij is en wat hij gedaan heeft. Daardoor word ik rechtvaardig voor God. Door zijn kennis, door kennis over hem. Omdat de Heere Jezus geloofskennis gaat bijbrengen bij die velen. Daarom. Hij gaat ze tot geloofskennis en tot geloofsovergave brengen. Nou is die Messias niet alleen priester die lijkt, maar ook profeet die wat gaat bijbrengen. Kennis, kennis van hemzelf. Kennis van zijn persoon en zijn werk, dat is geen dogma, dat is relatiekennis, dat is hartekennis, kennissen. Paulus zegt, ja, die heeft daar iets van gezien, hè? Die zegt van, ik heb nou alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van die één, en die één is mijn alles. O, dat ik hem mag kennen, beter, vervolgen hem te kennen. Zou je hem willen leren kennen? Zou jij hem willen leren kennen? Wie hij nou echt is? Hoe leer ik hem dan kennen? Nou, door het evangelie dat gepredikt wordt. Het evangelie is als een kar, als een wagen. En op die wagen, daar zit Christus, met zijn gerechtigheid, met zijn gaven, met zijn vrucht van zijn arbeid. En die hele kar die gaat als het ware in de prediking rond. Als het evangelie verkondigd wordt. Dan wordt Christus op het woord der waarheid als een wagen de gemeente ingereden. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. En zo leer je hem kennen. En dat beschuldigt mij ook. Wat weet ik nou eigenlijk van hem? Ja, heel veel weet ik van hem. Maar ken ik hem nou echt? U kan heel veel van een ander weten en toch, ja, ik ken hem eigenlijk niet echt. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet echt. Ik weet niet wie hij is. Ken ik u nou, Heere Jezus? Waarom ben ik vaak zo dor? Waarom ben ik vaak zo, omdat ik zo weinig van hem echt ken? Omdat ik zo weinig weet van de volheid van genade in zijn priesterhart. Omdat ik wel iets van zijn persoon ken, van zijn werk en van zijn woorden, dat ken ik wel. Maar ken ik nou eigenlijk zijn hart wel? Ken ik zijn hart wel? Dat zo vol is met liefde en met medelijden en met vergeving. En dat hij zo graag aan mij kwijt wil. Ken ik u nou eigenlijk wel echt, Heer? Ik noem vaak uw naam, Heer Jezus, maar ken ik u nou? Hoeveel kunt u nou vanuit de volheid van uw hart aan mij kwijt? Door zijn kennis, door kennis van hem. En hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik van hem ga houden. En hoe gelukkiger ik word. Zal hij velen rechtvaardig maken. En dat tenslotte, het laatste zin. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Waarom staat dat erachteraan? Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. De nieuwe Bijbelvertaling heeft: hij zal hun wandaden dragen. De wandaden van die velen die gerechtvaardigd worden. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Nou, deze laatste zin, die vormt de grond van wat er aan vooraf gaat. Je moet het eigenlijk zo lezen: velen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat hij, die ene, de ongerechtigheden van die velen draagt. Daarom worden er velen gerechtvaardigd. Dus die laatste zin, want hij zal hun ongerechtigheden dragen, geeft de grondslag aan, de grond aan, het fundament aan, waarom er zoveel zalig worden, gerechtvaardigd worden. En die grondslag, die heeft Christus gelegd op Golgotha. Goede Vrijdag. Daar heeft hij de ongerechtigheden op die ene dag weggenomen. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Voor dat woordje dragen staat letterlijk zoiets als: hij zal die zware last wegdragen. En dan denk ik aan het lam. Dan denk ik aan de zondebok. Hè? Aan het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Eerst wordt het overgedragen en dan neemt hij het over. En dan neemt hij het op zich en dan draagt hij het weg. Hij neemt die vracht van ongerechtigheden, die last. Hij neemt die ongerechtigheden op zich, op zijn sterke schouders. En hij heeft het getorst en het is zo zwaar dat vers 5 zegt: om onze ongerechtigheden die hij draagt, is die verbrijzeld. In een van de psalmen wordt geklaagd: want zulke last van zonde en plagen niet te dragen, dat drukt mijn schouders naar beneden. En daar zie ik de man van smarten gaan met die kruisbalk op zijn schouder. Symbool van mijn schuld en van mijn ongerechtigheid. Voordat de heerschappij op zijn schouder zal zijn, was er die kruisbalk op zijn schouder. En hij zal hun ongerechtigheden dragen tot op het hout. En hij ging eronder gebukt. Een drukkende last, gemeente. Eén zonde, als je met God van doen krijgt in je leven. Als je met de Heere van doen krijgt in je leven, dan kan één zonde je het al zo benauwd maken. Weet u daar wat van, wat ik nou zeg? Verstaat u dat? Als je met de Heere van doen krijgt in je leven, dan kan één zonde, vroeger in je jeugd misschien, of pas geleden, dat kan je wakker doen liggen. Dat kan het al zo benauwd onder hebben. Zonden worden zaken voor mensen die eerlijk gemaakt zijn voor God. Dan kan één zonde je al zo benauwen. Laat staan, je hebt het hele zondepak van de hele kerk. Van alle eeuwen en tijden en plaatsen, die hele gemeente die zalig wordt. Zulke last van zonde en plaag, dat heeft me op zijn schouders gerust. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat is Goede Vrijdag, toen werd het grote verzoendag. Ja. Daar zie ik de Heere Jezus als het lam van God, als de zondebok. Maar de hoge priester op die grote verzoendag, symbolisch op de kop van de bok. Al, let op dat woordje, al de ongerechtigheden, al de overtredingen, al de zonden van het hele volk Israël, beleed, opbiechtte en symbolisch overdroeg door die handoplegging op de kop van die zondebok. En zo werd die bok, die zonder zonde was, tot zonde gemaakt. Hij nam het over. En vervolgens werd die zondebok de woestijn ingestuurd, weggestuurd, waar hij hulpeloos zou sterven. Zo ver weggestuurd dat hij nooit meer de weg terug zou kunnen vinden naar Israël. Het lam Gods, de zondebok,
dat de zonde de wereld overneemt, wegneemt, wegdraagt. Zover het west verwijderd is van het oosten, zo ver doet hij over onze overtredingen van ons weg. Die ene rechtvaardige voor die velen die onrechtvaardig waren. Ja, doordat die ene de ongerechtigheden droeg van die velen, ontvangen de velen de gerechtigheid van die ene. En dat is nou wat Luther bedoelde. U nam het mijne en ik kreeg het uwe. Ja. Plaatsvervanging noemen we dat. Een ander neemt het over en ik krijg er wat voor terug. Plaatsvervanging. Dat is dat wonderbaarlijke woord wat in de hemel is uitgevonden. Plaatsvervanging. Het recht van God eiste dat de zondaar gestraft zou worden. En de liefde van God die wilde dat de zondaar gered zou worden. En geen engel kwam daaruit. Hoe moet dat? Hoe kan aan de ene kant het recht van God de zonde moeten straffen? En aan de andere kant de liefde van God de zondaar behouden? Wie krijgt dat bij elkaar? De engelen kwamen niet uit en de mensen ook niet. En toen is er in de hemel dat woordje plaatsvervanging uitgedacht. Hij zal niet zijn ongerechtigheden, hun ongerechtigheden plaatsvervangend in plaats van hen dragen. Ziet u dat het laatste gedeelte dat de grond aan geeft? Hij zal hun ongerechtigheden dragen, dat is de grond waarop God een zondaar genadig kan aanzien. Dat is de grond waarom de Vader met uitgebreide armen klaarstaat. Die grond die op Golgotha is gelegd. Ja, waarop God een zondaar kan rechtvaren. Rechtsgrond, rechtsgrond. Ja. En dat is voor mij een pleitgrond. Als ik zie op het kruis, dan mag ik gaan pleiten. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. En ik mag zeggen, Heere, het is genoeg dat de Heere Jezus uw Zoon stierf. Ja, stierf van u en mij. Dat is pleitgrond. Daar mag ik op rusten. Daar mag ik me op neerleggen. God neem genoegen met de gerechtigheid van Christus. En ik mag me op die vreemde gerechtigheid, die gerechtigheid van een ander, ik mag me er helemaal op verlaten. En in het evangelie krijgt u dat geschonken. Om niet. Je hoeft daar zelf niks meer aan te doen. Het wordt u op een presenteerblaadje. Het wordt aan de deur van je hart gelegd. God heeft zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. Het wordt u in de schoot geworpen. Die geschonken gerechtigheid. Dat je nou straks rechtvaardig voor God kan verschijnen. Zonder verschrikken, zonder angst, zonder veroordeeld te worden. Door die gerechtigheid van zijn Zoon. Die waarheid zo diep als geweest. Nou gemeente, we hebben vandaag mogen stilstaan bij dit wonderbaarlijke vers. Vers 10 en 11. En dan gaan we zo weg. En dan morgen begint het weer. En dan zeggen we, ja, wat ik nou eigenlijk allemaal gehoord vandaag. Ik heb zoveel gehoord vandaag, ik heb allemaal gehoord. Nou, eigenlijk dit. Ik zou eigenlijk willen, voor mezelf en voor u. Ja, wat zou ik nou willen? Ik zou eigenlijk willen dat je de Heer Jezus, ja, dat je die gaat vereren. Dat je die met je meedraagt in je hart. Dat je die meedraagt, dat je hem hoog houdt. Toen ik hiermee bezig was in de voorbereiding, ja, je leest wel eens hier en daar wat. Kinderen. Jongens, heel simpel voorbeeld. Daar kwam ik opeens iets tegen van Abraham Lincoln. Heel simpel, we dalen nou af tot gewoon kern. Abraham Lincoln, dat was de beste president van Amerika. Obama heeft er ook wat mee en zo. 200 jaar geleden is hij geboren. Je kan zijn naam af en toe weer eens in de krant lezen. Zo'n Lincoln hype. 200 jaar geleden, 1809, werd hij geboren. En hij was een echte christen. Zo'n lange man, hè, met zo'n hoed op en zo'n zwarte jas. Hij was een echte christen. Hij was een liefhebber van de christenreis van Bunyan.
las de Bijbel elke dag, die president van Amerika, de machtigste man. Hij las de Bijbel elke dag en hij had vaak ook citaten uit de Bijbel die hij in zijn speeches aanhaalde. Nou, daar staat van Lincoln, er is bekend dat, toen was er ook de burgeroorlog, hè, tussen Zuid en Noord. Er was opstand van de zuidelijke staten om de slavernij te behouden. Nou, toen kwam de burgeroorlog. Er was een soldaat van de noordelijke staten en die had gedeserteerd. Die was weggelopen uit het leger. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen in oorlogstijd. Nou, gevolg was dat die soldaat gevangen werd gezet en hij kwam voor de krijgsraad en hij werd ter dood veroordeeld. Hij zou doodgeschoten worden. Ja, die man die had het, die jongen die had het natuurlijk niet meer. En ter leste uren kreeg hij van de president himself, van Lincoln himself, hij kreeg pardon. De president die gaf hem gratie. Hij werd niet doodgeschoten, maar hij bleef in leven. En dan staat er van die ene soldaat, dat hij tot het einde van zijn leven Lincoln heeft aanbeden, geadoreerd, vereerd. En zelfs na het overlijden van deze jonge man, jaren later, werd het portret van de president naast zijn hart gevonden. Dankbaarheid aan de president, dat maakte die man, na zijn pardon, na zijn gratieverlening, tot een dappere soldaat die een verering had voor zijn redder, die hem in leven hield. Nou, zoiets gemeente. Heel simpel, maar dat is de taal van het hart van een avondmaalganger. Er is er één, dat was de machtigste man, niet van Amerika, maar dat was de machtigste van het hele heelal. Die de man van smarten was. En hij kwam bij ons heel gewoon. En hij stierf in mijn plaats. Ik moet straks ook voor de krijgsraad verschijnen, voor de rechterstoel van Christus. En ik zal zeker veroordeeld worden. Maar hij schonk mij gerechtigheid. En nou, ja, nou kan ik maar niks anders doen. Dan, ik heb vanmorgen als het ware een portret, een foto, een teken, een tekening, brood en wijn. Een tekening van hem gezien die mij redde. En die tekening die gaat mee onder mijn arm in mijn hart. En ik adoreer hem, ik vereer hem. Hoe dan? Ik wil hem dank bewijzen met mijn hart en met mijn tong. Vanwege zijn genade en zijn goedheid. En ik wil hem uitdragen, morgen en overmorgen, in een wandel naar zijn geboden. De hoogste vorm van dankbaarheid, dat is dienstbaarheid en gehoorzaamheid aan jouw redder. Amen.